Dit is de podcast Groene Wegen. Eerlijke gesprekken met duurzame experts. Leuk dat je luistert. Ik ben interviewer Marco van den Berg.
En ik ben Gera van den Berg, bekend van Heerlijk Minimaliseren.
Samen maken wij deze podcast aan de keukentafel van de geïnterviewde. Vandaag gaan we naar Marijn Tinga. Hij is bioloog en beeldend kunstenaar. Als plastic soepserver vraagt hij op een bijzondere manier aandacht voor zwerfafval. Nou, welkom terug bij een nieuwe aflevering over duurzaamheid. We zijn vandaag in Leiden bij Marijn Tinga.
Leuk,
ja.
Ik ben benieuwd.
Ja, we willen heel graag in deze serie aan het woord laten rondom zwerfafval. Maar ook vinden we het fijn om iets te horen over wie jij bent als persoon en hoe dat eigenlijk bij jou gekomen is. Dat je zo met duurzaamheid bezig bent geraakt en uiteindelijk ook deels ook je werk ervan hebt gemaakt. We reden hier naartoe, we reden door Leiden heen, ook hier langs die kade. Nou, je ziet overal ook wel zwerfafval liggen. Is het nou iets waar jij ook de hele dag ook wel alert op bent? Als je gewoon buiten bent, je gaat boodschappen doen?
Ja, uiteraard. Dat is mijn werk, dus dat zie ik de hele tijd. Ja, ik zie het liggen en dan heb ik daar inderdaad gedachten bij. Of je ziet het drijven en je denkt, oh, dat zijn flesjes. Allerlei dingen die je daar bij denkt. Of moeten we dat nog aanpakken? Of dat is iets wat we al een keer in een campagne hebben behandeld. Zouden we er nog een keertje wat mee moeten doen?
Ja.
Dat soort dingen.
Is de verleiding dan niet heel groot om het steeds op te pakken? Dat je allemaal dingen ziet liggen en denkt, ja, ik moet daar iets mee?
Ja, dus in gedachten ben je er altijd mee bezig. En het is natuurlijk zo, je kan wel bezig blijven met opruimen als je eenmaal begint. Hè. Dat is denk ik, je kan bij wijze van spreken op een vierkante meter gaan zitten en daar alle kleine stukjes plastic uit vissen. Dus ik heb daar wel een manier gevonden om daarmee om te gaan. In die zin dat we natuurlijk allerlei projecten en campagnes doen. Dus eigenlijk elke keer heel gericht bezig zijn met één soort plastic afval. Dus in dit geval bijvoorbeeld, in deze periode, als ik dan een drankkarton zie, dan neem ik daar een foto van. Want dat is een van de campagnes die we op dit moment voeren. Of ik zoek naar blikjes waar statiegeldlogo's op staan, bijvoorbeeld.
Ja. Omdat je gewoon nu meer op een metaniveau bezig bent met het onderwerp. Je bent niet met je zakje bezig om kleine spulletjes in je omgeving op te ruimen. Maar je denkt meer naar over van hoe kan ik het inzetten om te laten zien dat het speelt en dat het anders moet, bijvoorbeeld.
Ik denk dat ik dat altijd al was, hoor. Ik geloof niet dat dat heel anders is dan voorheen. Nee. Dus je doet beach cleanups en dan ga je naar het strand om dat te doen. Of je verzamelt afval van het strand en dan bouw je dan een surfboard van.
Ja.
En natuurlijk, kijk, als ik hier de straat uitloop en ik ben een vuilniszak aan het weggooien, dan pak ik ondertussen alles op wat ik onderweg vind en dat gooi ik bij elkaar. Of als het naast mijn fiets ligt, of dan neem ik het mee naar binnen bijvoorbeeld en gooi ik het weg.
Ja.
Dus op die manier ben ik zeker met zwerfafval bezig. Maar het is denk ik meer inderdaad je blik. Je probeert meer, of dat is wat er gebeurt eigenlijk door er al zo lang mee bezig te zijn, is dat je bij elk stuk zwerfafval een soort categorie voor je ziet en een misschien beleid erachter, een beleidsregel of zoiets dergelijks. Hè. Dus op die manier ben ik er veel meer mee bezig.
Ja, het is eigenlijk een soort intelligente manier van naar zwerfafval kijken.
Nou, ik weet niet of het intelligent is. Het is een manier van coping. Het is coping natuurlijk. Ja. Kijk, want je kan niet alles opruimen. En het is dus niet zo dat ik er overal heel gefrustreerd van raak.
Nee.
Dat is het niet, nee.
Nee, maar ik moest eraan denken, omdat ik dacht van dat is toch je referentiekader. Zo van, daar word je door gevormd. Hè? En als je er zo vaak mee bezig bent, dan ga je daar op een bepaalde manier naar kijken. Maar het triggert je ook de hele tijd. Dus ik bedoel, ik kom hier de kamer binnen en ik zie een gitaar staan. Dat is het eerste waar ik over begin. Ik kan er niet aan voorbij lopen. Zo kan ik me voorstellen dat jij niet voorbij kan lopen aan een prullenbak die overvol is. Daar moet jij iets van vinden, hè?
Ja, dat is zo. Ja, dat is zo.
Maar goed. Ja. Je had het al even over de beach. Hè? Mensen die je niet kennen, die denken, nou beach, hoezo beach? Hè? Maar jij bent misschien nog wel het meest bekend als de plastic soup surfer. Hè? Je doet heel veel dingen, maar dat is toch wel een belangrijk ding geworden. Ben je ook heel veel mee in de media geweest. Kan je dat verhaal kort even vertellen voor die mensen die dat niet weten? Die drie mensen die dat niet weten.
In 9 jaar geleden, of eigenlijk 10 jaar geleden, had ik het idee om een surfboard te gaan bouwen van plastic afval. En het kwam eigenlijk omdat ik zelf een surfboard had gerepareerd. Dus ik had op Marktplaats een golfsurfboard gekocht en de fin was daarvan kapot. En ik surfde in die tijd enorm veel, kitesurfde heel veel. En ik wilde eigenlijk steeds verder kitesurfen langs de kust. Dus ik ging met mijn surfpak aan. Dat is wat we deden met surfpak aan. Surfplank onder de arm, stapten we in de trein. En dan stapten we in Scheveningen. Ik woon in Leiden. Stapten we in Scheveningen uit op het strand. Pompten onze kite op en surfden dan naar Zandvoort. Ja, dat vond ik het allermooiste wat er was. En ik had zo'n gevoel, ik wil dat steeds verder doen. En op een gegeven moment repareerde ik dus een golfsurfboard. Toen dacht ik, hey, ik kan blijkbaar dingen maken of repareren. Wat nou als ik van afval van het strand een surfboard ga bouwen? En dan die wens die ik heb om een keertje heel lang te gaan kitesurfen, die dingen combineer. Ook een beetje met het gevoel van, ik kan helemaal niet zo goed kitesurfen. En als ik op een normaal kitesurfboard dat zou doen, dan vraag ik zo om aandacht, terwijl ik eigenlijk iets helemaal niet kan of zoiets dergelijks. Ik kan niet zo goed zeggen, maar zo een beetje gevoel van schaamte. Zo van, ga ik iets doen wat ik eigenlijk niet heel goed kan.
Alsof je over jezelf zegt, ik ben zo goed hierin en kijk mij eens even bezig.
Ja, precies, terwijl ik dat helemaal niet ben. Er staat van die gitaar in de kamer en dan, weet je wel, alsof ik heel goed gitaar kan spelen, maar dat kan ik helemaal niet.
Je maakt wel indruk met die twee gitaren.
Gelukkig komen er niet heel veel mensen, maar ik zou niet met een gitaar rond gaan lopen in de stad. Zo'n soort gevoel.
Ja, is leuk. Ja.
Maar ik dacht wel, dit is wel een verhaal of zo. Mm-hmm. Dit is wel iets groots. Ik moet dat combineren met een groter verhaal. En zo is eigenlijk ontstaan om dan een surfboard te bouwen van plastic afval dat ik dan van het strand vond. Want ik dacht, nou, dan kan ik een verhaal vertellen. Ik zag dat plastic afval, dit is 10 jaar geleden. Ja, dus 2013 kreeg ik dat idee. En dat was ook de tijd dat net die eerste berichten over plastic vervuiling in de oceanen wat meer in de media kwamen. Ik ben bioloog van oorsprong, dus ja, ik begreep die consequenties daarvan ook. En dat samen dat met dat surfen en het feit dat ik een heel groot atelier had hier in de stad, waar ik sowieso al met een hele hoop afvalmaterialen, kunstwerk aan het bouwen was. Nee, afvalmaterialen, omdat ik gewoon niet het geld had eigenlijk om dat met gekochte materialen te doen. Dus ik liep altijd rond in die flicobakken te scharrelen naar materiaal. Ja. En zo ontstond ook dat idee om dat van plastic afval op het strand te doen. Als je kitesurft, dan ben je altijd op het strand als het heel hard waait, aanlandig waait. En je ziet gewoon, ik zag het plastic gewoon aanspoelen.
Ja.
Al die combinatie dingen. Ja, dus aan de ene kant die passie, aan de andere kant het idee, dit is een groter verhaal.
Ja.
Dat maakte eigenlijk dat ik ga er gewoon zo'n surfboard van maken. En dan kijk ik wel hoe ver we komen. Ik ben gewoon begonnen eigenlijk. Dat was een enorm, enorm proces.
Ja.
Ja. Nou, dit is niet kort wat ik nu vertel.
Nee. Ik realiseer me dat er ook weer allerlei dingen voorbij komen die ook weer nieuwe vragen oproepen natuurlijk. Zeker voor mensen die je nog niet zo goed kennen. We hebben even je bio erbij gepakt. Precies wat je zegt. Je hebt ook lesgegeven als biologiedocent. Maar je hebt op een gegeven moment ook de keuze gemaakt om als kunstenaar verder te gaan. En dat zit hier allemaal nog voor natuurlijk. Dus misschien aardig om dat nog even te vertellen. Begin dan eens gewoon bij de jonge Marijn.
Nou, mijn vader was tropenarts. En dit is in de tijd jaren 70. Dus was de tijd dat er sowieso veel meer, een soort zending. Nou, zendingstroom is niet het goede woord, maar meer idealisme was. Dus samen met mijn moeder zijn ze toen naar Tanzania vertrokken. Mijn broertje is ook in Tanzania geboren. Dus ik heb de eerste paar jaar van mijn leven daar in Tanzania gewoond. En eigenlijk tot de middelbare school in het buitenland gewoond. Op Curaçao heb ik leren windsurfen.
Wauw.
Op mijn achtste was dat. Dus dat is echt al heel lang geleden. 42 jaar geleden. Ja, dus zo lang windsurf ik al. Maar goed, wij waren echt al met het gezin waren we heel erg bezig met, nou ja, rechtvaardigheid, denk ik. Of dat sociale. Daar waren we, of dat was mijn vader en mijn moeder zijn daar altijd heel erg mee bezig geweest. Dus ik denk dat ik een groot deel van, dat gevoel van dat carrière niet het allerbelangrijkste of geld niet het allerbelangrijkste is, dat heb ik denk ik vanuit huis mee gekregen. Op een gegeven moment, ik had dus biologie gestudeerd. Op een gegeven moment stond ik voor de klas. Toen dacht ik, dat ging me redelijk af. Op een gegeven moment dacht ik, ik wil gewoon toch meer vanuit dat gevoel van al je vrienden die zijn, die hebben allemaal belangrijke banen, zijn die aan het krijgen. Je bent klaar met studeren natuurlijk.
Ja.
En je ziet hoe zij allemaal carrière maken en jij staat voor de klas en je hoort allemaal spannende verhalen over hoeveel geld ze verdienen. Dus dacht ik, nou, ik moet dan toch ook maar de ICT in of zoiets dergelijks.
Ah, nee.
dat dacht ik toen. Ja, ik was toen eind 20. Ik had zo'n gevoel van, ik moet toch maar die volgende stap in mijn carrière
gaan zetten. Ja, wat een merkwaardige prikkelkerel. Dat is toch heel bijzonder? Want nou, je gaat biologie studeren. Bedoel, als je nou economie had gestudeerd of heel erg iets bedrijfseconomisch, waardoor je in een vriendenclub zit die allemaal met leaseauto's en mooie huizen en de chique levens, zeg maar. Als je daarmee geconfronteerd maar je hebt toch biologie gestudeerd, dan zit je toch in een heel andere omgeving. Als
nou, blijkbaar had ik toch wel die drive. En aan de andere kant, een hele hoop mensen in de biologie, die zijn uiteindelijk ook allemaal in de ICT terechtgekomen.
Oh,
dus,
ja?
Dus je moet je voorstellen, van iedereen die biologie begint, is sowieso, nou ja, een heel klein deel studeert sowieso af. En van dat deel dat afstudeert, is maar een heel klein deel wat doorgaat in onderzoek. En de mensen die in onderzoek doorgaan, hebben eigenlijk maar één pad. En dat is namelijk zo snel mogelijk senior scientist worden of professor.
Ja.
Aan de andere kant heb je een heel... iedereen die afgestudeerd is, die komt dan toch in het bedrijfsleven vaak. Of ja, vaak in het bedrijfsleven terecht. Of je wordt leraar, zoals ik dat dan was.
Ja. Ja. Ja, en bij jou is dat dan meer dat idealisme erin, denk ik. Hè? Als ik dan denk
Ik kan niet zo goed heel goed zeggen. In ieder geval, op dat moment zelf had ik dus het gevoel van ik moet wat anders gaan doen. Of hier ben ik op uitgekeken, dit wordt te lang hetzelfde. Dus ik denk meer dat de onrust was eigenlijk. Meer de onrust die ervoor zorgde. Maar toen dacht ik, voor ik dat ga doen, wil ik nog een soort droom van mezelf vervullen. En dat is een seizoen lang kitesurfen.
Ja.
Ik had nog nooit gekitesurfd. Kitesurfen was net nieuw. Maar ik ben toen ik had niet zoveel geld, want ik was leraar. Dus ik ben toen op de fiets gestapt naar de dichtstbijzijnde plek waar het een heel seizoen waait, Marokko. En op de fiets gestapt met een kitesurfboard. Een van de allereerste kitesurfboards. Daar naartoe gefietst om te leren kitesurfen. En ik had trouwens mijn gitaar ook bij me.
Maar dat ben je.
Ja, ja. Om beter te leren gitaar spelen.
Je kon niet kitesurfen en geen gitaar spelen.
Ja, niet zo heel goed. Nee.
Niet zo heel goed. Nee. Wat een verhaal dit, zeg. Ja.
Nee, maar die gitaar kwam heel goed uit. Want op een gegeven moment fiets je daar zo door Marokko. En dan word je uitgenodigd door allerlei gezinnen. Die komen gewoon, soms komen ze naast je fietsen. Van kom vanavond bij ons fietsen. En dan had ik die gitaar.
Ja.
En dan kon ik, die spraken geen Frans. Ik spreek een beetje Frans, maar die mensen die me uitnodigden, die spraken soms niet eens Frans. En dan het enige wat ik kon doen was dan een beetje gitaar spelen.
Oh, prachtig.
Fantastisch. Maar het roept bij mij ook het gevoel op van, was je ook op zoek naar jezelf?
Dat natuurlijk, ja, kijk, dat ik mijn baan stopte als leraar, was ook met het idee van, tuurlijk, ik wilde een keer een seizoen kitesurfen, een heel seizoen, maar ik wist van tevoren al, dat wordt hartstikke saai.
Ja.
Ik bedoel, dat wordt, op een gegeven moment ben ik daar gewoon op uitgekeken.
Ja.
En ik wil die periode gebruiken om over mezelf na te denken. Maar ja, het enige wat je leert eigenlijk op zo'n sabbatical is wat je allemaal niet wil. Wel wat je wel wil. Je leert alleen maar wat je allemaal niet wil.
Ja.
En ik leerde dus van, ik wil niet straks terug naar kantoor. Ja, toen eigenlijk daar ter plekke bedacht ik, misschien moet ik iets met kunst gaan doen. Toen heb ik daar bedacht op het strand, ik wil wel kunstenaar worden.
Fantastisch, ja. Ja. Ik vraag het ook omdat ik in deze serie ook wel merk van bij verschillende mensen dat er ruimte moet zijn of ruimte moet komen om bijvoorbeeld ook op duurzaamheid uit te komen. Of om een bepaalde afslag te nemen in je leven, dat je ruimte maakt voor dat wat minder gangbaar is of iets dergelijks. En als ik jouw verhaal zo hoor, denk ik, jij bent ook niet zomaar uitgekomen op die plastic soup server en zwerfafval en daar uiteindelijk je werk van maken. Dat is een weg die je gaat en dat begint ook met een afslag nemen die een ander niet zo snel zou nemen. Nou, dit verhaal is toch wel tekenend. Ik bedoel, wie gaat nou fietsen naar Marokko om te kitesurfen?
Ja. Ik zie dat fietsen naar Marokko echt als een soort... het was het moment dat ik eigenlijk alle zekerheid achterliet. En dat heeft me denk ik heel erg... dat heeft in alle keuzes daarna heel erg geholpen. Dus als je op het moment leert van al die zekerheid heb ik niet nodig. En dus ik heb mijn baan opgezegd. Ik had een relatie, mijn relatie gestopt. Ik had geen huis meer. En je gaat. En ik bedoel, kan het verhaal nog... Het wordt nog mooier, hoor. Ik bedoel, ja, als je wil. Nee. Dus ik had nog nooit echt lange fietstocht gedaan. Dus ik fietste een stukje met een vriend van me mee. Die zei van, je moet het allerhoogste verzet moet je... echt naar de eerste... Ik had 80 kilo achter mijn fiets hangen en op mijn fiets zitten. Dus na één dag was mijn hele knie was gewoon al... De eerste dag was mijn knie gewoon al helemaal... naar de kloten. En toen moest ik de volgende... Ik kon de Haringvlietbrug kon ik niet opfietsen.
Okay.
Zoveel deed me... Dus, en dus geen huis meer, hè?
Nee.
Geen baan meer, helemaal niks.
Alle schepen achter je verbrand.
Ja. Alles verbrand.
Ja.
Ik weet nog heel goed, ik kwam daar op een... die tweede dag, 30 kilometer kunnen fietsen... op een of andere staakcaravan camping in Zeeland in de regen. Ja, echt... En ik moet nog 10 maanden. Ik ben gewoon in Zeeland en ik moet nog helemaal... Ik krijg toch allemaal van dat soort tegeltjes, ja, wijsheden. Zo van, hè, elke lange reis begint met een eerste stap en dat soort dingen.
Ja, ja.
Ja. Wat ik wil zeggen is, dat moment, dat punt... Mm-hmm. Dat en het feit dat je dus alles achter je laat en daarna terugkomt... Ja, ik heb daarna natuurlijk al, ik had geen werk, dus ik moest allerlei baantjes heb ik gedaan. Als matroos gewerkt, in het disco gewerkt. Ondertussen een kunstcollectief opgestart, kunstuitschotteam.
Kut.
Kut, ja, dat kort goed af. Dus daardoor kregen we veel aandacht in de media. Dat is ook echt illegale beelden neerzetten in de stad.
Hier in de omgeving.
Hier omgeving, er staan er nog een aantal van ons. Hè? Dus als je straks van hier hout naar buiten loopt, nog geen 500, staat hier, 500 meter hier vandaan, staat er eentje in het park die geadopteerd is door de gemeente Leiden. Maar op die manier heb ik wel campagne leren voeren.
Ja.
En wij voelden met ons collectief echt een enorme urgentie als het ging om kunst en wat kunst was. Daar konden we echt uren over ouwe hoeren in de kroeg. Veel bier erbij natuurlijk, maar dat was echt... wij vonden het ontzettend belangrijk om ons op die manier te uiten. Om daar wat over te zeggen. En nog zo'n ding, we hadden ook geen geld. Dus we moesten elkaar overtuigen van elke aankoop die we deden. Er zat geen enkel verdienmodel achter. Het was gewoon, we willen dit doen, intrinsiek gemotiveerd. Dus die... combinatie van aan de ene kant gewoon weten van het komt vanzelf goed. Mm-hmm. En je kan alles achter je verbranden en dan begin je gewoon weer opnieuw. En op een gegeven moment kom je weer op je pootjes terecht als het ware. Samen met dat gevoel van als je vanuit je passie, dat klinkt misschien een beetje zwaar, maar vanuit een soort intrinsieke motivatie, vanuit urgentie, misschien is het een beter woord. Vanuit je eigen urgentie dingen doet. En natuurlijk, we zijn heel bevoorrecht dat we hier wonen, dat we het allemaal kunnen doen. En dat ik op wat geld zorgen na nooit echt honger heb geleden of ziek ben geweest of al die dingen. Nee. Natuurlijk is dat zo.
Ja.
Maar goed, die factoren hebben er wel heel erg voor gezorgd dat je op een gegeven moment ook die keuze maakt van, weet je, ik ga gewoon zo'n kitesurfboard bouwen of zo'n golfsurfplank van plastic afval. En dan kijk ik wel of ik daarop kan surfen. Dat was bedoeld als kunstwerk.
Ja.
Wel waar ik op kon windsurfen, waar ik op kon kitesurfen. En dat bleek soort van sterk genoeg om op te kitesurfen.
Ja.
En uiteindelijk was het natuurlijk veel te zwaar, want ik stapte op in Knokke in België om dan de hele kust af te kitesurfen. En na 3 dagen had ik griep en had ik koorts van de inspanning. Mijn handen waren kapot en mijn scheen was geblesseerd. Want dat boor en mijn voeten lagen helemaal open. Want ik had van visdraad had ik voetbanden gemaakt. Staken zelfs bouten uit. En daar stond ik dan met mijn voeten tegenaan.
Het is ook niet heel handig dit hoor.
Nee.
En je knie speelde ook weer op waarschijnlijk? Of je knie?
Dat viel toen mee. Dat viel toen mee, ja. Ja.
Ja. Wat ik ontzettend sympathiek vind aan dit verhaal, is dat het geen succesverhaal is. In de zin van, je vertelt het niet als iets van, dit heb ik gedaan. En moet je eens even kijken hoe ik van A naar B naar C ging. En uiteindelijk zit ik hier. Ja, maar het is meer een soort leerschool geweest, begrijp ik. En uiteindelijk kwamen die dingen die je hebt ervaren, kwamen bij elkaar. Juist in dat project om dat surfboard te maken.
Ja, dit was echt mijn... Ik heb een hele hoop maatschappij... Toen ik als kunstenaar bezig was, geloofde ik heel erg dat... kunst is pas kunst als het maatschappelijk relevant is. En als het iets zegt over de maatschappij of het voortvloeit uit de maatschappij. Eigenlijk heb je 2 soorten kunst. Het voert wat ver, maar je zou kunnen zeggen, je hebt kunst die wat zegt over kunst. En je hebt kunst die maatschappij relevant, kritisch is. En op die manier raakte ik als een podcastmaker of als een journalist aan allerlei onderwerpen elke keer weer. Weet je, dan had ik het over fossiele brandstof, ging een kunstwerk over fossiele brandstof. En dan ging het weer over mensenhandel. Maar het kreeg geen focus.
Nee.
En met die plastic soup surfer was de eerste keer dat ik zelf onderdeel werd van het kunstwerk. Opeens, de plastic soup surfer was degene die op dat bord stond. En het was veel activistischer. Weet je wel? Dat was een hele duidelijke uitspraak.
Ja.
Het is kunst. Het verschil tussen kunst en activisme is vaak dat kunst vraagt de toeschouwer om een soort beoordeling van het kunstwerk. En die mag zelf interpreteren wat dan de boodschap is van het kunstwerk. En het moet wat met je doen. Maar een activist die zegt natuurlijk heel duidelijk wat de bedoeling is van zijn kunstwerk.
Ja.
Plus, opeens stond er iemand op dat kunstwerk. En was dus ook een gezicht van het kunstwerk en kon het gewoon zelf vertellen. En ja, dat had ik zelf niet verwacht, zeg maar, dat dat zoveel meer, zoveel beter zou resoneren.
Mm. Precies. En je zegt ook, je zei net al heel mooi, het is 10 jaar geleden, het momentum was er ook. Hè? Precies, de bewustwording rondom wat drijft er dan allemaal in de oceaan en hoe groot is het probleem?
Nou ja, ik kan je vertellen, kijk, toen, wij waren toen een van de eerste. Ik kon gewoon in één middag had ik iedereen gebeld die iets deed met plastic vervuiling in Nederland. Stichting de Noordzee, Plastic Soup Foundation, die bestond half toen. Chemo. Nou ja, dan had je het gewoon. Dat was het. En als je die allemaal gebeld had. Ja. En als jij dan een van de eerste bent die op zo'n boord staat, dan ben je gewoon ook in één keer een autoriteit geworden.
En wat je denk ik ook wel goed hebt aangepakt, maar goed, dit is geen evaluatiegesprek van de Plastic Soup Server, maar wat je ook handig hebt aangepakt is volgens mij dat je goed de media hebt bediend en dat je aandacht hebt weten te krijgen voor. Hè? Want je had ook dit project kunnen doen en als kunstproject kunnen beschouwen en het juist wat in de luw te kunnen laten. Als server niet zo handig trouwens, maar...
Dat kwam voort uit de ervaring die ik had als binnen kunst uitschotteam met mijn collectief. Maar wat ik al zei, weet je wel, ik had het inderdaad ook op gewoon zelf op een ander soort. Ik heb heel veel moeite gedaan om een surfboard te bouwen. Dat kostte maanden. Het was ook veel te zwaar uiteindelijk. Het was allemaal heel onhandig voor de drive van het kitesurfen.
Ja.
Dus ik had dat juist nodig. Het project begon pas toen een bevriende documentairemaker zei... van ik wil daar wel een documentaire over maken. Want anders dan surf ik gewoon doe ik heel veel moeite op zo'n surfboard.
Ja.
En dan ziet niemand het. Ja, dan heb ik het bijna voor niks gedaan.
Precies. En ik snap die documentairemaker wel... want het verhaal was helemaal niet leuk geweest... als het gewoon allemaal heel vlotjes was gegaan. Hè?
Ja, precies. En drama nodig. Ja, die zag natuurlijk ook direct, die jongens gek. Dat kan alleen maar fout gaan ergens.
Ja, heerlijk. Als we zeg maar de stap zetten van dat moment, hè, jij voer langs de kust en je vroeg aandacht daarvoor, dat jij echt bekendheid kreeg als plastic soup surfer. Welke stappen heb je gezet? Die documentaire is gemaakt, dat is natuurlijk één. Ja. Wat gebeurde er nog meer?
Nou, ik denk dat die timing van dat op dat moment doen, hè, dat je dus je ernaast gaat staan op het moment dat er nog heel weinig aandacht is voor dat onderwerp. En daarna hebben we eigenlijk doorgepakt. In die zin van, wat ik heel erg geleerd heb van dat project was... dat bewustwording niet genoeg was. Ik had heel erg het gevoel, we hadden heel duidelijke boodschap. Hè. Dit is de hoeveelheid... Dat surfboard stond voor de hoeveelheid plastic... die aanspoelde in één maand op 250 meter op het strand. Dus één surfboard per 250 meter elke maand.
Zo, ja.
Ja, dat was onze boodschap.
Een statement eigenlijk.
Een statement, maar zonder call to action. Mm-hmm. Dus het was meer een soort van, dit is wat er aan de hand is.
Ja.
En wat ik heel erg daarvan geleerd heb, je moet gewoon een soort call to action. Mensen moeten, als ze geraakt worden, dan moeten ze wat kunnen doen.
Ja.
En dat hadden we niet over nagedacht. Eigenlijk nog steeds soort in de kunstenaars-traditie van je zet wat neer. Ja. En mensen mogen zelf bedenken of ze daar wat mee doen.
Je zendt en zoek het uit.
Ja, precies. Ja. En als je het mooi vindt, dan, mm-hmm. Dan doet dat. En dan ben je als kunstenaar ben je tevreden. Het jaar daarna zijn we 5 maanden gaan zeilen met mijn gezin. Dat hebben we ook weer helemaal in het teken van de plastic vervuiling gezet. En dus ben ik 5 maanden langs de Scandinavische kusten gevaren. Heel veel plastic afval daar ook gezien. Heel veel onbewoonde eilanden. Rijkste deel van de wereld. Hè. Helemaal vol met plastic
olie.
Afval.
Ja.
Ja. Ja, olie.
Nee, ik bedoel, je zegt het rijkste deel, maar...
Ook door de olie en de waterkracht natuurlijk.
Noorwegen, denk ik dan even aan.
Noorwegen, absoluut. Ja, zeker. Maar ook gezien bijvoorbeeld de Baltische Zee... helemaal in de zomer enorme algenbloei. Volledig toxisch. Je kan daar niet vis eten. Wordt afgeraden voor zwangere vrouwen en kinderen. Omdat dat gewoon al die dioxines meestromen van de wal. Enorme algenbloei. Nogmaals... rijkste landen ter wereld eromheen. En toch kunnen ze dat soort problemen niet oplossen. Wat je ziet is dat iedereen... Ja, ze springen nog steeds in, maar nu met de neus dicht. Weet je wel, met de vingers op de neus. Dat is wat ze tegen de kinderen zeggen. In plaats van het proberen te oplossen. Dus proberen te lossen. Nee, dat soort dingen ook zeker tegengekomen. En dat ging toen heel erg over educatie. Met het idee van, nou goed, ja, als we dan onderaf beginnen... dan kunnen we ook dat plastic afvalprobleem aanpakken.
Je was daar met je gezin, met je vrouw toen.
Mijn vrouw en mijn... Ja, ja. Ik was daar met mijn vrouw en mijn twee kinderen. Ja. Ja. Dus mijn dochter werd toen 8 en mijn zoontje was 5.
Want dan maak je het ook wel breder. Ik bedoel, hey, daarvoor zag je het misschien nog als een kunstproject of een maatschappelijk project. Ja. Maar dan ga je als heel gezin ga je op in zo'n setting. Dat lijkt me best wel ingewikkeld.
Nou ja, kijk, ik heb me toen mijn dochter er heel erg bij betrokken. Dus we hebben allerlei educatieve filmpjes zijn we gemaakt. Vlogs zijn we gaan maken met mijn dochter. Dus voor haar eigen basis, voor haar school, voor haar eigen basisschool. Maar die zijn ook door andere klassen gezien toen. En we kregen ook allerlei vragen van andere klassen en scholen om, om vragen te beantwoorden en dan filmpjes terug te sturen. Dus dat was hartstikke leuk om te doen. Ja. En we hadden een monsternet mee, dus we deden ook een onderzoek en nou ja, die vlogs. En ondertussen probeerden we natuurlijk zoveel mogelijk mensen te bereiken die ook iets deden met die plastic vervuiling.
Ja, en zat je dan zeg maar in die boot als papa de bioloog of als papa de kunstenaar?
Eerder als de kunstenaar. In die zin van eerder als de... Ja, ik was echt heel erg bezig met die filmpjes. Dus ik was mijn dochter vond het op een gegeven moment niet zo leuk meer. Dat ik uiteindelijk de camera overal... stond je weer met die... Nee.
Ja, daar is die weer. Ja. Ja, dus je bent je op een gegeven moment gaan verstoppen, kan ik me voorstellen. Dat je een beetje stiekem ging filmen.
Oh, nee hoor, nee. Zo erg was het ook weer niet. Nee, maar ik was er wel heel erg mee bezig. Ja. Ja.
Maar dat is, ik vind het wel mooi dat je het zegt, want het is ook de vorm. Hè? En je denkt na over van in welke vorm kan ik het gieten om het verhaal te vertellen, om die boodschap over te brengen.
Ja.
Of was die boodschap toen ook nog iets vrijblijvends? Dat je dacht, ik laat het zien en verder is het aan jullie. Was die call to action er toen ook nog niet, als het ware?
Nou, die ontwikkelde wel, want ik heb laatst een interview teruggehoord van tijdens die tocht dat ik aan het kitesurfen was. En dat ik echt heel erg begin over dat statiegeld. Er moet statiegeld komen, waarom vind ik die flesje, er moet statiegeld komen. En daar was ik toen tijdens die tocht ook mee bezig. Moet je weten dat 2015 zou statiegeld in Nederland bijna als geheel afgeschaft worden. En dat is ternauwernood is dat tegengehouden.
Ja.
Ik vond daar op de kust van Zweden, West-Zweden, vond ik in 2-3 minuten vond ik 12 flesjes, soort tussen een rotsspleetje daar. Allemaal rotsen natuurlijk en daar tussen die rotsen zitten dan spleten. En daar lag helemaal vol met plastic flesjes. Die 12 flesjes haal ik eruit. Daar heb ik een foto van gemaakt. Op Facebook gezet. En enig 2 flesjes die nog een etiket hadden. Dat waren flesjes uit Nederland en een flesje uit Engeland. Dus die flesjes, en dat was eigenlijk een soort ontdekking. Zo, door stroming en wind vind je heel veel plastic afval uit Engeland en Nederland op de kust in Zweden. Terwijl dat landen zijn waar de statiegeld is.
Ja.
Dus en met dat gevoel, of met die discussie over statiegeld in Nederland op de achtergrond, heb ik daar toen ook direct gedacht, ik moet een project doen over statiegeld. Ik moet een boord bouwen van in de vorm van een plastic fles. Het was toen nog wat breder. Dat werd uiteindelijk een boord gemaakt van 60 plastic flesjes, waarmee ik van Scheveningen naar Engeland ben gekitesurfd. Maar dat idee, dat ontstond eigenlijk daar.
Ja. Waarmee je tegelijkertijd liet zien dat het inderdaad wel heel erg ironisch is dat landen die dus al statiegeldflesjes hebben ingevoerd, last hebben van onze meuk, als het ware.
Ja, nou ja, precies. Hè. Dat was echt de vraag was eigenlijk, wat zou Zweden vinden van het feit dat wij in Nederland statiegeld als geheel gaan afschaffen?
Ja.
Want zij krijgen ermee te maken.
Ja.
Wij krijgen natuurlijk ook mee te maken, maar zij ook. De landen om ons heen, dat plastic afvalprobleem, dat stopt niet bij de grens.
Precies, precies. En zeker met open water heb je natuurlijk gewoon te maken. Dat is natuurlijk het hele verhaal van de plastic soep.
Soepsurfer, ja, precies. Ja, ja.
Hoe groot is jouw invloed geweest in dat hele verhaal als het gaat om statiegeld? Ik heb het enigszins gevolgd met moties, et cetera.
Ja.
Maar als je dat voor jezelf in een paar zinnen zou samenvatten.
Hoe verder ik er eigenlijk vanaf kom, hoe groter ik eigenlijk denk, zonder onbescheiden, een beetje onbescheiden misschien, maar nee, dat is echt enorm geweest.
Ja.
En dus hoe meer ik eigenlijk ook weet over hoe macht werkt en hoe die beslis, lijnen werken, hoe meer ik het gevoel heb dat die invloed echt enorm is geweest. Hè. Die timing natuurlijk ook. Hè. Dat is natuurlijk ook alles heeft te maken met op de juiste plek, op de juiste tijd zijn. Nee, dus op een gegeven moment heb ik een board gemaakt van plastic flesjes. Ben ik mee van Scheveningen naar Engeland gekitesurfd. En dat was een startschot voor een petitie voor statiegeld op kleine plastic flesjes. Nou, die overkant heb ik wel gehaald, maar dat record niet. Want ik moest op een gegeven moment, de wind viel weg en ik moest aan een bijboot hangen. Dus mislukt, weer mislukt.
Iets voor jou, wou ik zeggen. Ja. 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 Dus je hoeft ook niet heel goed erin te zijn om toch je punt te maken. Dat is ook al een les die
we moet vooral beginnen. Je moet vooral beginnen en je moet weten wat je wil bereiken, denk ik. Maar dat, hè, en ik had ook nog, dus ik was een petitie gestart. Ik dacht, nou, ik was op Radio 1 geweest. Geweldig natuurlijk. En ik dacht, ik kom terug uit Engeland en dan heb ik 30.000 handtekeningen. Nou, absoluut niet. Ik had er net 1.000. Weet je wel, en toen moest ik er nog 39.000. Ik had mezelf het doel gesteld, 40.000 handtekeningen.
Toen maar.
Ja. Dus daar heb ik toen uiteindelijk een half jaar over gedaan om uiteindelijk 55.000 handtekeningen. Het gekke is ook, als er een deadline is, dus dat is ook voor de campagnevoerders in spe, deadlines enorm belangrijk. Want pas toen er een deadline kwam, toen pas gingen mensen echt reageren, want toen moest het opeens.
Urgentie kreeg je.
Urgentie, enorm, ja. Enorm belangrijk. Ja, ja. Precies. En toen kon ik echt, ik weet nog, kon ik echt zo op mijn scherm kijken en dan zag ik zo dat tellertje zo rollen. Nou, dat was echt een waanzinnige ervaring natuurlijk. Als je gewoon zo denkt, waar komen al die mensen vandaan? Dat bleef gewoon maar gaan. Ja. Maar goed, uiteindelijk 55.000 handtekeningen had ik om naar de Tweede Kamer te gaan, wat een behoorlijk aantal is al. Hè. Maar wat we hadden gedaan, doordat er zoveel aandacht was door die handtekeningen, waren er allerlei mensen die achter de schermen mij wilden helpen. Die zagen van, hier gaat misschien wat gebeuren. Kamerleden, maar ook allerlei milieuorganisaties die mij gingen helpen en hun netwerken openstelden. En zo kwamen we erop om zelf een motie te schrijven. Dus toen heb ik zelf een motie geschreven, de Plastic Soup Surfer. Gewoon eigenlijk zelf een motie geschreven. En die heb ik toen aangeboden. En die motie die zei, wij roepen op tot 90% minder plastic zwerfflesjes binnen 3 jaar. 90% minder plastic zwerfflesjes binnen 3 jaar. En het woord statiegeld stond er niet in. Blikjes stonden er niet in. Het ging alleen voor plastic flesjes. En dat was genoeg eigenlijk voor ook de VVD om die petitie, of die motie die ik dus zelf geschreven had, te ondertekenen. En 2 dagen later was er een belangrijk overleg vlak voor de verkiezingen. En Sharon Dijksma was toen staatssecretaris. Ik heb haar later nog wel eens gesproken. En die heeft uit een soort opwelling bijna gezegd, nou, iedereen heeft dit ondertekend. Dit wordt gewoon kabinetsmotie en de volgende staatssecretaris, die moet hiermee verder.
Dat is ongekend. Het is dus ongewijzigd gewoon
ongewijzigd overgenomen. Ongewijzigd overgenomen. Ja. Ik weet ook nog wel dat ik daar zat. En een van die beleidsmedewerkers van Sharon, die kwam naar mij toe. En die zei, well, wil je straks nog even met de staatssecretaris praten? En ik was echt volledig overrompeld. Ik wist bij God niet eens wat het betekende, zo'n motie. Wat hield dat nou precies in? Wat voor gewicht had dat dan eigenlijk? Zelfs dat begreep ik niet. Ik zag dat helemaal voor me gebeuren. En al die Kamerleden die zaten van, geweldig dat de Plastic Soup Surfer hier is geweest. We moeten daar wat mee.
Zoiets. Ja, waarvan je niet wist.
Ik wilde alleen maar steeds verder verschuilen. Weet je wel. Ja,
ik heb mijn werk gedaan. Ja. Laat mij met rust.
Ja, zoiets. Ja, zo van, ik word hier gebruikt op een bepaalde manier. Dat ik echt zelf niet, dat ik zelf geen controle meer over had. Maar ik weet nog dus, die beleidsmaker, de werker, komt naar me toe en zegt, wil je even met de staatssecretaris spreken? En zij loopt zo op mij af. En het eerste wat ik zeg is, Sharon, ik hou van je. Dat kwam gewoon, zo kwam dat.
Dat kwam uit je tenen, zo van,
Dus dat moment is echt enorm belangrijk geweest. Dat was echt de breekijzer in de politiek. Daarna kwam Stientje van Veldhoven, die heeft die motie meegenomen in haar ambities. Ook weer geluk dat D66 toen in het kabinet kwam natuurlijk. En dat dan zij dan de staatssecretaris wordt. En ook heel veel kennis had over dat statiegeld. En ondertussen ben ik toen weer een surfboard, een subboard dit keer, laten bouwen.
in Delft. En op dat surfboard ben ik toen de hele Rijn afgepeddeld. Dat was ook zoiets van, dat lijkt me geweldig. Ook heel symbolisch, hè, van de bron van de Rijn, de rivier af naar de monding. En daarna symbolisch weer terug naar de bron van dat plastic afval, namelijk die bedrijven. Dus mijn idee was, ik haal plastic afval uit die Rijn en dat breng ik dan terug naar de directeuren van de grote bedrijven die statiegeld tegenhouden. En dat waren frisdrankmaatschappijen, bierbrouwers en supermarkten.
En wat was het statement dat je wilde maken? Want was dit ook weer zo'n kunstproject, zo van, nou, ik laat alleen maar zien wat jullie dan zogenaamd veroorzaken? Of?
Nee, dit ging dus heel erg over, hè, dit ging dus echt over van de bron naar de monding en weer terug naar de bron. Naar de symbolische bron, naar de bron van het plastic afval.
Dat snap ik. En dat is sowieso mooi om te laten zien. Maar wilde je daar nog een punt mee maken? Zo van, doe daarom dit niet of dat wel? Of,
Ja, ik was toen dus, ik begreep toen al dat mijn doelgroep niet per se het brede publiek is. Natuurlijk dat je die wel, die heb je nodig voor die maatschappelijke druk. Maar als je wat wil veranderen, heb je politiek en bedrijfsleven nodig. Dus ik had een belofte van de politiek, hè, die motie. Nou ja, daar moeten die politici elkaar aan houden. Maar ik begreep ook, als ik bij de staatssecretaris of bij zo'n Kamerlid geweest ben, als ik die Kamer uitloop, daarna loopt er iemand van het bedrijfsleven naar binnen en die zegt natuurlijk doodleuk, ja, wat Marijn zegt, hartstikke leuk, dat statiegeld, maar dat kost veel te veel geld en wij zijn toch niet de verantwoordelijkheid. De mensen, we moeten de mensen opvoeden, want die gooien het op de grond. Het hele statiegeld is nergens voor nodig. Je kan het geld veel beter inzetten. Nou ja, ik moest dat bedrijfsleven spreken. Mm-hmm. Nou, ondertussen had ik een aantal, het zijn allemaal anekdotes.
Gek op anekdotes, Marijn. Ja. Geef ons anekdotes.
Ja. Nou, dit is echt een mooie.
Ja.
Dus,
is dat een succesverhaal? Even van tevoren checken hoor. Ging het meteen allemaal goed? Of,
Nou, het is meer een verhaal over hoe je mensen, denk ik, meekrijgt. En hoe je door vooral creatief te zijn en andere manieren van, door creatief te zijn, andere inzichten krijgt en ook een verrassing kan veroorzaken en daardoor dingen kan veranderen.
Ja.
Juist door uit de pas te lopen. Daar kan ik nog een hele hoop verhalen over vertellen. Maar laat ik eerst even deze vertellen. Ja. Dan vertel ik dan naar die andere. Ja. Dus ik had een surfboard gebouwd, een subboard, waarmee ik van de bron van de Rijn, boven in de Alpen, tussen het ijs op zo'n riviertje, helemaal naar beneden, 1000 kilometer, zelfstandig slapen, het tentje alle mee en dan slapen op de oevers van de Rijn, ondertussen plastic flesjes zoeken om terug te brengen. Maar in dat voortraject had ik een keer een presentatie op een salonboot door Amsterdam, door die grachten van Amsterdam, die statige panden. En dat was, ik was uitgenodigd door een advocatenbureau. En zij hadden al hun advocatenklanten uitgenodigd. Dus er zaten een stuk of 30 advocaten allemaal aan het dineren. Terwijl ik dus mijn verhaal vertelde toen nog over hoe ik was wezenzijde. Dat was ook de aanleiding, want de advocaat die me had uitgenodigd, die was wezenzijde.
Ja.
Dus die had het verhaal gehoord. Dus die wilde graag een verhaal erover. En daarna staat een van die advocaten, die rode wijn aan het drinken, kaarsjes aan het eten, die staat op, kunnen we deze jongen nou niet helpen met al deze disciplines, advocatuur die hier zitten?
Oh ja.
En ter plekke gaan ze brainstormen. En ze komen met het desbewustheidsexploot. Een soort juridisch middel, vrij oud middel, wordt niet meer toegepast. Bewustzijnscontract eigenlijk. En het mooie van dat bewustzijnscontract is dat je een gerechtsdeurwaarder erbij mag gebruiken. En ik heb toen gedacht, dat ga ik gebruiken om naar die directeuren van die grote bedrijven te gaan. Dus ik kon uiteindelijk, je kan natuurlijk naar de receptie van Coca-Cola gaan, maar dan kom je niet verder dan de receptie.
Nee.
Je komt er alleen maar als je een gerechtsdeurwaarder meeneemt, want dan kan je gewoon direct naar de directeur. Dus op die manier heb ik met al die directeuren weten te praten, vlak voor dat de staatssecretaris haar nieuwe beleid presenteerde. Een jaar na dus weer dat die motie werd aangenomen.
Wat goed is dat. En zij boden dat zelf aan, die advocaten, of vroeg jij hen om hulp?
Nee, zij bedachten dat uit zichzelf. Dus ik had mijn verhaal verteld daar. Zij waren aan het dineren, heel chic. Ja. Ja, terwijl je zo door Amsterdam vaart in het donker.
Ja.
Een van die mannen, die ken ik nog steeds, Edo Smit. Die zijn we nog steeds met dat desbewustheidsexploot bezig voor het komend project. Maar die stond daar op en die zei van, hey, we moeten hem helpen. We zitten hier met zoveel knappe koppen bij elkaar. Kunnen we nou niet iets verzinnen waardoor we deze jongen kunnen helpen?
Ja, nou, ik vraag het bewust, omdat ik denk, daar zit natuurlijk ook wel een deel van de oplossing in rondom duurzaamheid. Dat je elkaar ook gaat helpen, klinkt een beetje klef, maar dat je ook snapt dat de ander wellicht iets van jou kan gebruiken. En dat je kunt verbinden en dat je ook meer het samen gaat doen. Hè? Je ziet nu heel veel organisaties ook wel praten over duurzaamheid, de overheden ook. En er wordt gezegd, we moeten het samen doen, hè, met het maatschappelijk middenveld. Nou, er worden allerlei kreten bij gebruikt. Maar dit is het uiteindelijk. Je vertelt je verhaal en een ander denkt, maar die gozer heeft dit of dat gewoon nodig. Weet je wel? En dat je er niet eens om hoeft te vragen, maar dat er gewoon iemand is die zich opwerpt. Dat is toch eigenlijk de ideale samenleving, zou ik maar zeggen.
Ja, zeker. Ja. En om daarop aan te haken, het gaat ook heel erg om dat je dus de vaardigheden die je hebt, dat je die toepast. En dat je niet zelf gaat bedenken van, ik wil ook gaan surfen of ik wil ook, ik ga zwerfafval rapen. Nee, bedenk eens hoe jij datgene waar jij goed in bent, dat je dat toepast, datgene waar jij kennis van hebt.
En het vraagt ook om een bepaalde alertheid, denk ik. Hè? En,
tuurlijk, ja. Alles is aandacht natuurlijk.
Ja,
dat is het hele leven. Ja, ja, dat is, kijk, als actievoerder, wat doe je? Je bent bezig aandacht te zoeken. Ja. Dat is wat je doet natuurlijk. Ja. Framen, zoals het dan heel lelijk heet. Hè? Dus de invalshoek zoeken en ondertussen aandacht daarvoor vragen. En dat moet natuurlijk.
Nee.
Maar het is natuurlijk het meest aantrekkelijk als dat ludiek is of grappig of humorvol. En vooral een beetje bescheiden natuurlijk als het gaat om morele oproepen.
Ja,
ja, dan moet je niet met je vingertje gaan zwaaien. Want dat stoot eerder mensen af dan dat mensen aantrekt.
Ja. En wat ik ook nog wel interessant vind om even te horen. Jij was biologiedocent, je besloot kunstenaar te worden. Je zei eigenlijk heb ik het goed in Nederland op misschien geldzorgen na een tijdje. Hè? Hoe heb je hier je werk van gemaakt? En in hoeverre ben je echt nog afhankelijk of onafhankelijk als het ware? Of laat je je ook betalen door organisaties? Of hoe gaat dat als het ware?
Nou, ik heb tot 5 jaar geleden werkte ik als activiteitenbegeleider in de GGZ. Dus ik in de geestelijke gezondheidszorg met psychiatrische patiënten. Dus ik was kunstenaar, dus ik had dat kan je niet van leven. Dus, of in ieder geval ik niet. Er zijn er sommigen die dat kunnen, maar de meeste niet. Nee. En ik dus ook niet. En ik had dan een bijbaan, 2 dagen in de week had ik een atelier. Of werkte ik in een atelier en dan leerde ik dus psychiatrische patiënten kleien en schilderen en dat soort dingen.
Ja.
En die baan heb ik nu 5 jaar geleden op kunnen zeggen. Omdat toen kreeg ik, ik had toen al veel te veel werk natuurlijk hiervan, van het plastic soup surfer.
Ja.
Dat was in de tijd van die plastic, van die statiegeld motie en petitie. En vlak daarna. Toen kreeg ik eigenlijk steeds meer spreekbeurten. Werd ik steeds meer gevraagd om te komen vertellen. En daar vraag ik dan geld voor. En op die manier kon ik 5 jaar geleden dan mijn baan opzeggen. Dat was wel bijzonder, want in precies dezelfde maand zegt ook mijn vrouw haar baan op.
Maar had je niet even kunnen wachten?
Ja, precies. Ja, dus toen hadden we wel even een jaar een soort onzekere periode.
Want jullie hebben geen overleg samen over dat soort dingen? Dat je zegt van...
Tuurlijk hebben we overleg. Maar kijk, als zij... tuurlijk heb je overleg. Maar op een gegeven moment moet je ook gewoon... wat ik zei, hè? Ik ga niet tegen mijn vrouw... Dus ik had... het ging anders. Mijn vrouw die had haar baan opgezegd. Ik had haar gezegd, je moet gewoon je baan opzeggen. Als je niet tevreden bent, moet je baan opzeggen.
Ja.
Zo.
Ja.
En toen kwam ik een maand later in een evaluatiegesprek, waarin ik zei van, ik heb meer tijd nodig voor mijn plastic soup surfer activiteiten. En zij zeiden, dat kunnen we je niet geven. Toen heb ik ook gewoon toen mijn baan opgezegd.
Ja.
En toen hadden we dus allebei
geen
baan. Maar goed.
Ja, dus... Over urgentie creëren gesproken. Hè? Is ook weer zoiets, ja.
Nou, ik weet niet. Het is meer van, ik denk dat het meer terugkomt op die zekerheid. Dat je weet gewoon, wij komen er wel uit met z'n tweeën. Hoe lang kunnen we kunnen het een paar maanden uitzingen. We zien wel wat er gebeurt over 3 maanden. Als het echt niet gaat, dan komt er vast wel iets langs, waardoor we uiteindelijk wel weer vooruit komen. Maar we moeten dit gewoon nu doen.
Maar het vraagt moed, Marijn. En heel veel mensen dromen hier wel over of hebben wel ideeën, maar doen het niet. Je hebt gewoon lef. Je bent het gewoon gaan doen. Dus ik vind dat wel... Het roept bij mij bewondering op, snap je?
Ja. dat ontstaat doordat je het vaker doet. Daardoor is het gemakkelijker. Het klinkt nu misschien groter dan het is, want als je het een paar keer hebt gedaan, dan is dat niet meer zo heel spannend, want je weet gewoon, het komt wel goed.
Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Ja.
En ik denk, die bravoure, dat brengt je. Kijk, niks is overtuigender dan iemand die overtuigd is. Weet je wel, dat is gewoon de kern. En je moet zelf overtuigd zijn van wat je doet.
Ja, want eigenlijk ben jij gewoon op een wat onorthodoxe manier ook een start-up begonnen, toch?
Ja, ik moest nog vertellen. Dus ik geef dus presentaties. Inmiddels heb ik een aantal stichtingen, of nee, zeg je fondsen, die helpen bij eigenlijk de operationele kant. En als ik een campagne voer, dan probeer ik daar vaak weer, of als ik een expeditie doe, dan probeer ik daar weer sponsoren bij te zoeken. Ja. En dat gaat eigenlijk steeds gemakkelijker.
Ja. En daar is bekendheid ook wel makkelijker bij natuurlijk.
Het is ook een valkuil, hè, want zoals ik vertelde, in het begin, toen we nog kunstenaars waren en geen geld hadden, toen moesten we elkaar echt heel erg overtuigen. Moesten we echt heel scherp zijn voor onszelf van wat willen we nou bereiken. En nu merk ik dat ik zo nu dan kan ik uit soort spontaniteit iets bedenken en dan spontaan iemand mailen. En die zegt dan direct, ja, nee, tuurlijk, gaan we doen. En dan heb ik het eigenlijk zelf nog niet goed doordacht. En daardoor kan je wel in situaties komen, ja, waar je misschien niet in, of daardoor gaan ook kunnen projecten ontsporen, ja, of mislukken. Omdat je eigenlijk gewoon niet voldoende aandacht hebt. Hè? En wat ik zei, alles gaat om focus en aandacht.
Ja. Tjonge man, oké. Okay. En waar ga je nu naartoe? Wat is je doel? Heb je een volgend project bedacht in de zin van, ik ga het nog weer verder verbreden of op een ander terrein, een ander speelveld?
Ja. Nou, we zijn wel veel meer bezig met, dus heel erg begonnen natuurlijk als het om plastic vervuiling aan te pakken. Maar als je hoe verder je uitzoomt eigenlijk, hoe meer je ziet dat de kern van de plastic vervuiling ligt in de wegwerpmaatschappij. Dus we moeten de wegwerpmaatschappij aanpakken. Mm-hmm. Als je nog verder uitzoomt, dan kan je zeggen het gaat om milieuvervuiling op zich. En als je nog verder uitzoomt, is milieuvervuiling is het gewoon onrecht. Het gaat om onrecht bestrijden. Dus die lijn zit er wel in. Dus je begint heel klein, heel tastbaar als het ware met plastic vervuiling of flesjes die je op het strand vindt eigenlijk. En daar begint het natuurlijk en daar wil je wat aan doen. En naarmate je langer erin zit, zie je natuurlijk steeds meer wat. Als je maar vaak genoeg waarom vraagt, eigenlijk kom je steeds hoger. Je vraagt gewoon elke keer, waarom is dit? En dan kom je steeds hoger. Dus op die manier proberen we ons verhaal natuurlijk daarop aan te passen en ook steeds meer een soort visie te ontwikkelen. En ik vind een van de laatste projecten die ik dan met Dirk Groot heb gedaan, de Zwerfenator, die jullie ook in die podcast hebben, ging over overvolle prullenbakken en hoe wij daar tegenaan kijken. En wat ik daar heel scherp in vind, of wat ik zelf interessant vind daarin, is dat we vanuit de verpakking zijn gaan kijken en de zwerfafvalkans van de verpakking op zich. En daar een aantal eigenschappen hebben geanalyseerd die tot die zwerfafvalkans leiden. Dus dat is echt een nieuwe kijk op verpakkingen. En die proberen we dan natuurlijk. En dat heeft alles weer te maken met hoe straks het beleid rond de uitgebreide producentverantwoordelijkheid wordt uitgewerkt.
Ja.
Maar goed, het is misschien allemaal een beetje ingewikkeld, maar dus het gaat heel erg om hoe we dus die wegwerpmaatschappij. Dat is de nieuwe focus.
Maar als ik je goed beluister, zeg je ook, dan ga je ook weer opnieuw het gesprek aan met het bedrijfsleven dat die verpakking eigenlijk maakt. En vindt dat het noodzakelijk is dat er drie soorten verpakkingen om een koekje heen zitten, bij wijze van spreken.
Wat wij proberen te doen is prikkels aan te brengen, financiële prikkels aan te brengen, waardoor er verandering binnen het bedrijfsleven kan plaatsvinden. Dat is wat we analyseren in zo'n rapport. En of dat betekent dat er drie lagen verpakking om een koekje staat in verhouding tot afval wat op straat terecht komt, plastic flesjes en statiegeld. Zo moet je het meer zien.
Ja.
Dus het gaat. Je kan, een plastic folie om een komkommer, die vinden we niet op straat.
Nee.
Plastic folie om een komkommer zorgt er wel voor dat een komkommer veel langer houdbaar is. Ja. Energie die in de komkommer zelf zit om de komkommer te maken, is 99%. De energie die er in die plastic folie zit, is 1%.
Ja.
En dan heb je het over een komkommer. En als je het hebt over vlees bijvoorbeeld. Ja, ik eet geen vlees. Zouden we met z'n allen vanaf moeten. Mm-hmm. Maar goed, als je vlees hebt, is die verpakking nog vele malen belangrijk. Dus de hoeveelheid energie die er in vlees gaat, daar staat tot geen verhouding tot de verpakking.
Precies, dus we moeten ons niet blind staren op dat folietje. Maar je moet eigenlijk de verhouding zien van wat draagt die folie bij ook weer voor het product dat het verpakt. Hoe belastend is dat product geweest? En dat, nou ja, dan is dat folietje eigenlijk gewoon peanuts vergeleken bij dat wat je eigenlijk probeert goed te houden, vers te houden.
Ja, en hoe verhoudt dat zich tot zwerfafval? Hoe verhoudt zich dat tot prikkels, tot minder verpakking, tot lokale productie?
Ja.
En dat scherp krijgen en daar prikkels voor verzinnen, dat is waar we in het laatste onderzoek mee bezig zijn geweest.
Ja, het is mooi dat je daaraan refereert. Dirk Groot heeft daar inderdaad ook al iets over verteld. Dus we zullen het verder nu laten rusten. Hè? Maar het is mooi dat jij daar ook mee bezig bent. En dat je dus ook, je bent nu 10 jaar op weg. Hè? Laten we heel eerlijk zijn, dat je in die 10 jaar zoveel bereikt hebt en dat het nog lang niet klaar is. Hè? Het is een soort missie die je uitvoert. Ondertussen heb je ook je werk ervan kunnen maken. Ik vind het een bijzonder verhaal. Je zei net van, ik eet geen vlees. Dat doet me aan denken om even toch te vragen van, hoe duurzaam ben je verder? Ja. Kan je een soort opsomming geven?
Ja, dat vind ik altijd moeilijk. Ja, ja, hoe duurzaam ben je? Ja, kan je, goed, ja, ik eet geen vlees. We hebben wel een auto, een klein autootje, een oude, die we nog steeds hebben.
Hoe doe je dat met verpakkingen? Nou ja, let je daarop in het dagelijks leven qua boodschappen doen bijvoorbeeld?
Ja, natuurlijk. Ja. Dus overal waar je op kan letten, daar let je op. Dus herbruikbare bekers, eigen tasjes mee, al die dingen. Nee, alles wat voor de hand ligt, dat doe je natuurlijk. Mijn vrouw gaat altijd naar de markt om eten te halen. Maar dat is ook haar hobby, weet je, want het is niet mijn hobby. Dus ik ben wat vaker in de supermarkt bijvoorbeeld. Maar goed, daar let ik natuurlijk ook weer op wat ik haal. Maar ik vind dat lastig. Ik vind dat lastig, zeker met dus die kennis die je hebt van als plastic niet in het milieu terechtkomt. Ja, welke impact heeft het? Heeft het dan?
Jawel, maar duurzaamheid is natuurlijk breder dan alleen maar plastic. Hè?
Absoluut. Dus niet vliegen, soort dingen. We gaan dus als we op vakantie gaan, dan gaan we niet met een vliegtuig op vakantie bijvoorbeeld blijven in de buurt. Dat soort dingen. Heel vaak fietsvakanties. Maar goed, dat ligt dan weer wat dichter bij mijn actieve aard natuurlijk.
Ik snap het. En breng je dat ook over op de kinderen? Want ik kan me voorstellen, als je helemaal naar Marokko fietst, dat wel iets wat je misschien als zoon ook wil evenaren. Zo van, mijn vader heeft dat ooit gedaan, ik ga verder. Zoiets,
ik heb eerder gevoel dat mijn kinderen zijn net allebei in de puberteit. Ja. Ik heb eerder dat gevoel dat het tegenovergesteld is. Zeker met mijn dochter is dat zo. Ja. Dus die wilde echt tot z'n 12e, als er een mediamoment was, dan wilde ze altijd erbij op de foto, als foto's gemaakt werden. Maar toen gingen ze naar de middelbare school, toen was het in één keer voorbij. Ja. Nee, nu is het een beetje afzetten.
Ik pak de scooter aan.
Maar goed, ze is veganistisch. Hè? Dus wat dat betreft, dus dat zit er dan wel weer in.
Ja. Nou ja, goed, we kunnen erom lachen. Maar het feit dat je aan het begin van het gesprek vertelt hoe je zelf bent opgegroeid en hoe dat jou heeft gevormd. Sta je erbij stil hoe jouw opvoeding of jouw setting hier daaraan kan bijdragen?
Nou, ik weet niet of ik daar heel erg bij. Maar kijk, dat is natuurlijk, je bent als vader of als ouders, probeer je natuurlijk te doen wat jij denkt dat goed is voor je kinderen. En ik ben vrij koppig en dus ik kan wat pusherig zijn. Ja. En dat moet je niet doen bij pubers.
Oh, werkt dat niet?
Nee, dat werkt niet.
Dan kom je nou mee?
Maar goed, dat is mijn karakter.
Het beste advies voor het laatst. Het beste advies voor het laatst. Had ik dat eerder geweten, Marijn. Ja.
Ja. Ja. Nee, dus dat werkt niet overal. Nee, dus en ook achteraf. Ja, kijk, je kan zeggen, aan de ene kant kan je zeggen, kijk, het is ook makkelijk om achteraf te zeggen van waar komt mijn motivatie vandaan en dat ik dat dan ga zoeken bij mijn ouders. Ik bedoel, feit is dat we op allerlei plekken, dat ik heel veel gezien heb toen ik natuurlijk klein was. En dat ik ook heb gezien hoe het kon. In die zin krijg je natuurlijk een voorbeeld. En achteraf kan je, denk je dat daarmee te kunnen verklaren. Maar ik weet niet of dat per se zo is.
Ik snap hem. Slotvraag. Wat geeft jou hoop? En dan even ook in relatie tot duurzaamheid.
Nou, wat mij hoop geeft is dat er zoveel mensen mee bezig zijn. En dat je zo gesteund wordt. En dat er echt wel dingen veranderen. Hè? Toen wij begonnen destijds. Ja, ik bedoel, toen lagen de stranden echt een stuk voller met plastic afval. Nu hebben we gewoon statiegeld op blikjes straks erbij. Dat je zoveel invloed hebt dat het kan. Ja, dat is wat mij hoop geeft. Of het snel genoeg gaat, ja. Mm-hmm. Daar moeten we maar misschien niet te veel over nadenken. Maar voor mezelf is het wel zo dat ik probeer te doen wat ik kan. En ik denk, er is maar één manier om te leven. En dat is ja, met die hoop dat je dat doet. Wat je kan. Ja. Want ja, het tegenovergestelde, dat is geen leven. Alleen maar cynisch en zonder hoop.
Mooi. Nou ja, goed. Ik heb je al een compliment gemaakt en gezegd dat ik er bewondering voor heb voor hoe je het doet. En het geldt ook voor jou, denk ik, Gera, toch?
Ja, zeker.
Ja, ja. Het is niet voor niets nou ja, dat we hier graag aan toe zijn gereden.
Ik leer er ook wel van dat je dus gewoon dat ook echt moet doen. En zelfs al denk je, nou, ik heb nog nooit gekitesurfd.
Ja. Ik wil jou eigenlijk wel een keer zien tijdsurfen als ik dit
Kijk, in zo'n gesprek vertel je natuurlijk vooral wat er wel gelukt is. Hè? Kijk, er is ook heel veel niet gelukt.
Nou, me dunkt, je hebt ook heel veel verteld wat niet gelukt is.
Oh ja, nee, wat dan in het proces zit. Maar er zijn ook allemaal doodlopende sporen. Natuurlijk, dit zijn allemaal, wat ik vertel is wat er niet lukt. En wat uiteindelijk dan soort van met een omweg alsnog lukt. Maar er zijn ook heel veel echt doodlopende sporen. Dat je eens wat probeert.
Ja.
En na 5 keer is het toch niet gelukt. Nee. Dus het is vooral ook gaan met de energie. En dat is denk ik, nou, mooi aan dit tijdsgevricht dat er zoveel energie is. En dat we met z'n allen ook begrijpen dat er wetgeving nodig is.
Ja, dat laat je heel mooi zien. En ook dat het allemaal bij elkaar kan komen. En dat je ook in je eentje of met een paar mensen gewoon veel meer kunt bereiken dan je misschien wel denkt. En dat kan dan als een enorm cliché overkomen, maar het is gewoon echt zo.
Ja, maar dat
in jouw verhaal bewijst dat. Man, bedankt voor deze prachtige verhalen.
Ja. Ja. Leuk, ben benieuwd.
Goed. Okay. En tot de volgende keer.